Het is al 10 uur. En kijk eens even. We zullen elke 3 kwartier even stoppen. Dan kunnen weer wat mensen naar huis.
Nee, we hebben onze pyjama mee
genomen. Oh, goed zo. En daarna zijn dan nog de zielzorgelijke gesprekken. Moet je nagaan. Maar gelukkig hoef ik morgenochtend pas om 9:30 te beginnen. Dat scheelt. En als ik zo'n stapel vragen heb, dan betekent dat als een kleine rekensom dat ik per vraag weinig tijd heb. Ik heb wel eens ontdekt dat als ik kort beantwoord, dat de antwoorden dan wel eens wat scherp overkomen. Dan komen ze wat zakelijk over en dat zakelijke maakt dan ook wel eens een scherpe indruk. Ik hoop dat u van mij wil aannemen dat dat niet de bedoeling is. Dat zit hem in de kortheid. Gisteravond had ik 4 vragen. Nou, heb je meer tijd voor. Maar nu heb ik er een heleboel. Ik heb ze niet geteld. Dus dan moet ik weinig tijd nemen. Ik hoop dat u daar begrip voor hebt. En daardoor is de toon misschien niet altijd zo pastoraal als ik graag zou willen. De begrafenis van de dochter van Jairus was nog thuis. De jongeling daarna in was al onderweg. Lazarus was al begraven. Daar zit dus een bepaalde volgorde in met een climax. Wat heeft ons dat te zeggen? Daar zit zeker een volgorde in. En zeker ook een volgorde misschien die het wonder geleidelijk aan des te groter maakt. Vooral als je bedenkt dat het laatste van de 3 ook het laatste wonder was. Vlak voordat de Heer Jezus naar het lijden ging. Dat graf van Lazarus. Lazarus die al in het graf was. Zeker met de oosterse hitte kon Martha terecht zeggen, hij riekt al. Een lichaam dat al in staat van ontbinding is. Dat maakt nog veel meer indruk dan een jong mensenleven dat zojuist de laatste adem heeft uitgeblazen. Dat lijkt makkelijker. Het is natuurlijk maar schijn, want de dood is de dood. En toch juist in verband met Johannes 11 is het treffend dat God zegt in Johannes 12, vlak daarna, ik heb mijn naam verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijkt. En dat eerste, dat slaat terug op dat graf bij Lazarus, van Lazarus. Daar heeft God zijn naam verheerlijkt door datgene wat de Heer Jezus daar heeft gedaan. Lazarus uit de dood tevoorschijn te roepen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hoe zit dat dan met de dochter van Jairus, de jongeling daarna, en het Lazarus? De uitzondering bevestigt de regel. Want u begrijpt allemaal een groot verschil tussen hun opstanding en die van de Heer Jezus. En als u niet begrijpt, dan moet u uw oren spitsen. Ik hoorde eens een keer iemand zeggen, Paulus zegt wel dat de Heer Jezus de eersteling was van hen die ontslapen zijn, maar dat klopt natuurlijk niet, hij was de 7e. Nou, die man die begreep er niks van, want de Heer Jezus is de eersteling. Want al die 6 voorgaande zijn allemaal weer gestorven. De jongeling de Nain en de dochtertje van Jairus en Lazarus, ik hoop dat ze allemaal heel oud geworden zijn, maar ze zijn toch, vroeg of laat, weer gestorven. De Heer Jezus is opgestaan om nooit weer te sterven. Hij is opgestaan niet met hetzelfde sterfelijke lichaam zoals deze 3 personen, maar hij is in onvergankelijkheid opgewekt. En ook wij zullen in onvergankelijkheid opstaan. De opstanding brengt ons op een nieuwe bodem, die we nooit eerder betreden hebben. Herstelt ons niet simpelweg in de oude toestand. Zij zijn opnieuw gestorven. Zij zijn de uitzondering die de regel bevestigt. Zij moesten, doordat ze weer terugkeerden uit de dood, opnieuw sterven. Maar ook zij zullen eenmaal die opstanding meemaken die tot onvergankelijkheid en onverderfelijkheid leidt. Bestaat er een hel? Antwoord ja. Hoe weet ik dat? Staat in de Bijbel. En niet 1 of 2 of 3 of 4 teksten, maar ik zou u er een hele serie kunnen noemen. En ik denk dat de meesten van u dat ook wel zouden kunnen noemen. Maar er staat nog iets achter. Zo ja, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Dat is veel moeilijker. Ik kan het al niet van de hemel, laat staan van de hel. De hemel, daar ben ik op een of andere manier nog geestelijk verwant mee, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan me een voorstelling maken van de gelukzaligheid van de hemel, omdat ik iets mag weten van de Heer Jezus. En hij maakt de gelukzaligheid van de hemel uit. Van de hel is dat veel moeilijker. De hel is, ik noem een paar Bijbelse uitdrukkingen, als ik de Bijbel citeer, dan ben ik altijd aan de veilige kant. De Bijbel noemt de hel de eeuwige straf. De eeuwige pijn. Het onuitblusbare vuur waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. De poel die van vuur en zwavel brandt. waar de rook van hun pijniging opstijgt tot in alle eeuwigheid. Dat zijn allemaal Bijbelcitaten. Of u zich daar wat bij kunt voorstellen, is twijfelachtig. Maar dat zegt natuurlijk niet zoveel. We kunnen ons maar weinig voorstellen over een wereld die zo totaal anders is dan de onze. Prediker 7 vers 28. Eén mens ontdekt. Wordt daar Jezus mee bedoeld? Staat dat er oorspronkelijk in het Hebreeuws? Nee, dat staat er niet. Als dat er stond, dan waren al onze vertalingen fout, want dan had dat in de vertaling ook moeten staan. Wat in het Hebreeuws staat, moet ook in de vertaling staan. Wat er staat in Prediker 7 is... Nou, dat zal ik u vertellen als ik nog een andere vraag heb voorgelezen die er ook mee te maken heeft. Wat zou Prediker ermee bedoelen dat hij onder duizend één mens ontdekt heeft, maar geen vrouw onder die alle heeft gevonden? Zegt hij hier dat de man toch iets beter is dan de vrouw? Zo niet, wat dan wel? Dat heeft dus allebei te maken met Prediker 7 vers 28. Je mag natuurlijk niet zeggen dat Prediker rechtstreeks aan de Messias heeft gedacht. Ik heb straks ook gezegd, de eerste betekenis is eenvoudig dit. Dat hij gezegd heeft, dat is zijn conclusie, daar kom ik straks nog bij een andere vraag op terug. Zijn conclusie is, de mens deugt niet. Dat is de oorzaak van alle ellende. Wij stellen met onze waarom vragen eigenlijk vaak God verantwoordelijk voor alles. Maar dat is niet juist. Op heel veel van die waarom vragen, daar zou als antwoord moeten komen, niet op allemaal, lang niet op allemaal, maar op veel van die vragen zou moeten als antwoord komen, dat zijn de gevolgen van jullie eigen zonden. En tegelijkertijd zegt de prediker, dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alle mensen over één kam kunnen scheren. Als je met een lantaarntje op zoek gaat, dan kom je wel eens een mens tegen die uitvalt, die eruit springt. Dat zijn eigenlijk die wijzen waar het dan over gaat in 8 vers 1. Zo één met dat glanzende aangezicht, daar is weer een andere vraag over. Een enkele keer kom je er eens één tui tegen, maar dat is dan wel 1 op de 1000. Dat moet u natuurlijk, ik zei straks 1 promiel, maar dat komt natuurlijk niet op zoveel cijfers achter de komma nauwkeurig. Het gaat erom dat hij bedoelt, zoals ik dat met dat spreekwoord weergaf, ze zijn met een lantaarntje te zoeken. En vrouwen nog minder dan 1 promiel. In de letterlijke zin betekent dat inderdaad dat hij een nog negatiever beeld heeft van de vrouw dan van de man. En daar zal zeker ook zijn persoonlijke ervaring een rol in gespeeld hebben. Maar ook bij Paulus vinden we in 1 Timotheus 2 de gedachte dat niet de man verleid is, maar de vrouw. Maar dan moet u weer niet denken dat dus Paulus zegt dat vrouwen slechter zijn dan mannen. Want dat de man niet verleid is, betekent dat de man willens en wetens en bewust zijn vrouw in het kwaad gevolgd is. En dat is eigenlijk weer erger dan verleid te worden. Dus het is allemaal maar een kwestie van enerzijds, anderzijds. In zekere opzicht ziet hij meer die verdorvenheid bij de vrouw zich manifesteren en in andere opzicht bij de man. Deze woorden krijgen pas hun diepere zin, en dat is wat ik straks extra benadrukt heb, als we ze gaan zien in het licht van het Nieuwe Testament. En dat moeten we toch. Vandaar dat ik zeg, het kan niet toevallig zijn als we weten dat er één auteur is van het boek Job en van het boek Prediker, dat is de Heilige Geest. Dat we daar diezelfde treffende uitdrukking vinden. En in Job 33 is het nog duidelijker dan in Prediker 7, dat die 1 uit 1000 betrekking heeft op die hemelse boodschapper namens God, die voorspraak tussen God en mensen, die de losprijs van de verzoening betaalt. Nou, wie zou dat nou moeten wezen? En die 1 uit 1000, als we dat hier zo in Prediker 7 lezen, dan kun je letterlijk zeggen, je vindt wel eens een enkele keer een wijze of een fatsoenlijk mens, maar op de keper beschouwd, is er niet 1 uit 1000, maar geldt het woord van Psalm 14, er is niemand die goed doet, niet tot 1 toe. Op die ene grote uitzondering na, 1 uit 1000, zeg maar rustig, 1 uit 1 biljard. Miljoen, triljoen of wat u ook noemen wil. Die ene, dat is degene van wie de hemel gezegd heeft, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Die wel goed deed, die de wereld is doorgegaan, goeddoende, zegt Petrus in Handelingen 10. Dat is de uitzondering. Daarom zeg ik, dat doet er niet toe of de prediker zo diep gedacht heeft. De Heilige Geest heeft zo diep gedacht. Bij die 1 uit 1000 rijst voor onze ogen in het licht van het Nieuwe Testament die voorspraak uit de hemel. De wereld verbeteren. Wat zegt u van de milieuverbeweging? Nou, dat is nou een mooie vraag waaraan je prachtig kunt illustreren dat de dingen die wij hier op aarde, waar we ons voor inzetten en waar we voor ploeteren, een beetje zin hebben, maar geen blijvende zin. Beide is waar. Je hebt mensen die zeggen, straks komt toch de Heer Jezus, die brengt alles in orde. En intussen gaan we lekker ook meedoen met de grote vervuiling, net als iedereen. Dat is zonde. Gelovigen die zich daar niet om bekommeren en meewerken aan al die troep, daar waar dat niet nodig is, een heleboel dingen kunnen we er niet eens aan ontkomen, notabene, omdat we zo'n gekke wereld leven. Maar als we daar opzettelijk doelbewust aan meewerken, dan is dat zonde. We kunnen ons niet verschuilen achter wat Christus straks doet, alsof we nu geen verantwoordelijkheden hebben. Het heeft zin, maar het heeft beperkte zin. Want uiteindelijk zijn de problemen zo groot, dat dat voor ons weliswaar geen excuus is om de problemen nog erger te maken, nooit of te nimmer. Maar aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat het evenzeer waar is dat de problemen alleen maar dan blijvend zullen kunnen worden opgelost als straks iemand komt die aan heel deze Babelcultuur waarin we leven een einde maakt. De grote steen die van de berg losraakt en die hele westerse cultuur in elkaar doet storten en vervangt door zijn rijk. Dat is de andere kant. Dat is blijvende waarde. Dan gaat het om dingen van eeuwigheidswaarde. Maar daarom mag je de dingen van beperkte waarde nog niet verwaarlozen en minachten alsof ze van geen betekenis zijn. Dat is het enerzijds, anderzijds van het christenleven. Daar komt nog wel een paar keer voor. Zelf heb ik de Heer Jezus als verlosser leren kennen. Mijn vader, die altijd in de kerk gezeten heeft, weet zich niet verlost. Geestelijk arm en afvallig geworden. Hoe kan ik daarmee omgaan? Ik bid al jaren voor hem. Mag ik vertrouwen dat de Heer hem genadig zal zijn? Ja. Maar dan in zekere opzicht. U mag vertrouwen dat God ook aan uw vader, aan uw moeder, aan welke familieleden wij ook bijzonder gehecht zijn en voor wie wij bidden dat ze behouden worden. U mag ervan overtuigd zijn dat Gods genade ook voor die persoon bestemd is. Maar we hebben helaas geen zekerheid dat de geliefden waarvoor wij bidden ook zelf die genade zullen aannemen. Ook hier hebt u precies hetzelfde, enerzijds, anderzijds. Van Gods kant is die genade er. Daarom zeg ik in zeker opzicht ja op uw vraag. Maar aan de andere kant, wij mensen, ook onze meest geliefden, zijn verantwoordelijk. En als we onze handen toesluiten voor die genade, dan kan God die genade aan ons niet kwijt. De genade is er, maar het hangt van ons, van uw vader, van wie dan ook uit onze omgeving waar we voor bidden, af of wij die genade aannemen. En die zekerheid, die moet u niet bij God zoeken, maar die moet u bij uw familielid, of wie het ook mogen zijn, waarvoor u bidt, daar moet u die zoeken. Wij moeten bidden voor die persoon, maar tegelijkertijd aandringen bij de persoon zelf, om zijn verantwoordelijkheid na te komen, en de genade van God ook persoonlijk aan te nemen. Is er geen geloof bij prediker in de vergelding van goede en kwade dingen in het hiernamaals? Prediker 9 vers 5, daar praat hij over die doden, die weten allemaal niets. En later, ook in 8 vers 7, niemand toch weet er wat er geschieden zal, want wie zal hem te kennen geven hoe het gaan zal? Nou, dat is een complex verhaal. In het Oude Testament is het overal zo, dat er over de zogenaamde tussentoestand, dat is de toestand tussen het ontslapen en de opstanding, nog een sluier ligt. Die sluier gaat pas in het Nieuwe Testament omhoog. Daar horen we over het paradijs. Daar horen we over Lazarus die gebracht wordt in de schoot van Abraham. Maar in het Oude Testament ligt daar een sluier over. Het Oude Testament heeft weet van de opstanding. Heeft weet van de dag van het gericht. Heeft weet van de wederkomst, van de komst van de Messias. Heeft weet van een eeuwig oordeel. Dan worden de dingen beslist. Wij weten dat als mensen sterft, dat dan al onmiddellijk er tweeërlei bestemming is voor de mens. Maar dat is niet de uiteindelijke bestemming van de mens, want anders konden we die hele opstanding wel vergeten. Een hoop christenen praten ook, als je dood gaat, ga je naar de hemel of naar de hel. Maar de hemel en de hel zijn de uiteindelijke bestemmingen van de mens. Er is een voorportaal van de hemel in het paradijs. Er is een voorportaal van de hel in de plaats der pijniging, zoals Lucas 16 het beschrijft. Maar het zijn de voorportalen. Straks komt de opstanding. Dan ontvangen gelovigen en ongelovigen ieder op hun eigen tijd het opstandingslichaam. De eersten om met dat opstandingslichaam het vaderhuis binnen te gaan. De anderen om met dat opstandingslichaam verdorven te worden in de hel, zoals de Heer Jezus het zegt in Matthäus 10 vers 28. Dat is de uiteindelijke bestemming van de mens. Die tussentoestand, daarover weten we dus wat meer door het Nieuwe Testament. Maar de prediker wist daar niets van en dat gold voor alle gelovigen uit het Oude Testament. Daar lag nog een sluier over die pas de Heer Jezus heeft opgelicht. De waarheid wordt nooit in zijn geheel ontvouwd. Er is altijd een geleidelijke ontvouwing van de waarheid in de schrift. Zou u nog een keer de tussentijdse conclusie van de prediker willen herhalen? En waar staat dat? Die conclusie vindt u vooral in hoofdstuk 7 vers 23 tot 29, volgens veel indelers tot 8 vers 1. Er staat boven in de NBG-vertaling de bittere teleurstelling van de prediker. Hij maakt de tussenbalans op en hij is diep teleurgesteld, want het is hem niet gelukt de raadsels waarmee hij worstelde te ontknopen. Maar hij heeft toch wel wat bereikt. Een paar conclusies kan hij wel trekken, dat is al heel wat. Die conclusies blijken zo belangrijk te zijn, dat in de kiem daar het hele evangelie in blijkt te zitten. Je zou ze in drieën kunnen onderscheiden. De eerste conclusie is die van de verdorvenheid van de mens. De tweede conclusie is dat er een eeuwig gericht is. Waaruit dus blijkt dat God zich wel degelijk om die verdorvenheid van de mens bekommert en de mens daarvoor straks in het eeuwig oordeel brengt. De derde conclusie is dat daar die ene uit de duizend is, de grote uitzondering, die in het licht van andere schriftgedeelten onze middelaar blijkt te zijn, die de losprijs betaald heeft. Dat is een voorlopige conclusie, waardoor toch, ondanks het negatieve resultaat van zijn onderzoekingen, er perspectief is en hoop is en er toch glans ligt over zijn onderzoek, waardoor hij de moed vat om verder te gaan met dat onderzoek en ook nog andere aspecten na te gaan. Enige tijd geleden sprak ik een broeder. Hij meende zich bij de verkondiging van het evangelie enige vrijheden, die ik niet nader zal noemen, te kunnen veroorloven. Hij baseerde zich op prediker 7 vers 16 tot 17. Weet u wel, wees niet al te rechtvaardig, wees niet al te wijs. En zei dat hij geen strakke veter evangelie wenste te brengen. Hebben jullie die uitdrukking wel eens gehoord? Strakke veter evangelie, voor mij is het nieuw. Ik wist niet goed wat hij bedoelde, maar voelde dat er ergens iets niet klopte. Later was ik in de Efezebrief 6 vers 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Als wij hier onze voeten mee schoeien, moeten wij dan de veters niet te strak aantrekken, zodat het bloed niet kan stromen, wetticisme, nog te los doen, opdat niet als wij wandelen onze schoenen van de voeten vallen. Nou, dat is mooi. Die vraag kan je zo publiceren, zou ik zeggen. Er zit heel wat in, maar het heeft niet veel te maken met prediker 7 vers 16 tot 17. Want zoals u het beschrijft in de tweede helft van uw vraag, is het prachtig mooi. Je mag het evangelie niet te wettisch maken, je mag het ook niet te goedkoop maken. Te wettisch, dat wil zeggen dat daar te weinig de vrije genade van God in doorklinkt. Te goedkoop betekent dat er weinig zondebesef wordt gepredikt en de noodzaak van berouw en bekering. Maar ik weet niet of uw contactpersoon dat bedoelde met zijn strakke veter evangelie. En als hij zich daarbij beriep op prediker 7 vers 16 en 17, dan gaat er bij mij een rood lampje branden. Want mensen die zich op dat vers beroepen, die zijn er meestal naast. En vandaar dat ik dus toch, ondanks uw mooie toelichting, waar ik wel mee kan instemmen, me zorg hou over dat strakke veter evangelie. Maar ik heb u straks ook al gewaarschuwd, meestal wordt dat vers wel erg goedkoop geciteerd uit prediker 7. Wees niet al te rechtvaardig betekent niet rommel maar waaraan, maar het betekent, reken er maar niet op dat jij in dit leven alle dingen netjes op een rijtje krijgt volgens het lineaaltje van jouw gerechtigheid. Je zult ermee moeten leren leven dat de wereld vol ongerechtigheid zit en dat dat zo blijft tot de wederkomst van Christus. Gelukkig mag ik op de Heer wachten, naar hem uitzien. Het tweede doel van de bekering, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10, weet u wel, bekeerd om de God, levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Zou ik de dood de eer aandoen om daarop te wachten? Ik zat even over die vraag te dubben wat de bedoeling zou zijn, maar ik denk dat de vraagsteller bedoelt, u hebt nog wel heel wat over de dood verteld, maar daar zit ik niet op te wachten, ik zit op de wederkomst te wachten. Toen ik die artikelen aan het publiceren was in dit blad, ik was al halverwege gekomen, die artikelen, daarin wordt dus het boek Prediker naverteld. Je zou kunnen zeggen, het is een zeer vrije vertaling. Een beetje opgeblazen, uitlegd, doorheen gevlochten, waardoor het boek hopelijk wat begrijpelijker wordt. Toen kreeg ik een brief van iemand en die zei, ik begrijp er maar niks van, u hebt het maar over de dood in die artikelen. En ik dacht dat dat u nou juist zo goed wist van de wederkomst van Christus. En daar vind ik niks over in uw artikelen. Ja, toen schreef ik, dan moet u niet bij mij wezen, dan moet u bij de prediker wezen. Want ik heb in die artikelen alleen maar naverteld wat prediker zegt. Maar u kunt prediker niet erg hard vallen dat hij de brieven van Paulus nog niet gelezen had. En ik hoop dat u, geachte vraagsteller, me ook niet al te kwalijk neemt dat ik prediker nasprekend, prediker niet kan veronderstellen dat hij de waarheid van het Nieuwe Testament kent omtrent de wederkomst van Christus. Op zichzelf heb u volkomen gelijk. Was het niet oude professor Gunning die toen hij oud geworden was een begrafenis meemaakte en iemand opperde dat hij misschien wel de volgende zou zijn die zou ontslapen en begraven zou worden. En toen rechte hij zijn rug en hij zei, mijn heren, ik doe de dood niet de eer aan om op hem te gaan zitten wachten. Dezelfde woorden als die hier staan. Maar ik verwacht mijn koning in heerlijkheid. En zo is het ook. Maar dat zei hij omdat hij een nieuwtestamentisch christen was. Dus valt de prediker niet al te hard dat hij dat niet is. Hoe kun je, hoewel dan misschien beperkt in het aardse leven, het zinvolle van het leven zien als je omstandigheden veranderen? Bijvoorbeeld de kinderen de deur uit, ziekte, werkloos. Ja, dat is nou zo'n moeilijke vraag waar ik altijd mee zit. Er zijn een heleboel vragen die kun je zo beantwoorden vanuit een bepaald schrift voor. Maar bij deze vraag denk ik altijd, ja, nou zou ik die lezingen eigenlijk weer moeten houden. Want daar draait het nou helemaal in het boek om. Hoe ga je om met de teleurstellingen van het leven? Met de dingen die je niet kunt begrijpen of die je niet kunt hanteren? De omstandigheden die je het moeilijk maken, waar je niet mee uit de voeten kan? En de antwoorden heb ik ook gegeven in deze lezingen. En de antwoorden zijn, allemaal komen ze hierop neer dat je je moet werpen in de armen van God. Onbegrepen en zonder te begrijpen. Zonder alles te kunnen begrijpen. Wij willen wel kinderen worden, maar dan met het begrip van volwassenen. We willen dan wel ons in Gods armen werpen, maar dan moeten we eerst alles begrijpen. En dat is nou juist wat we moeten opgeven. We mogen al onze omstandigheden, de moeilijke, en die zijn er vele. Wie heeft er hier nou vandaag geen probleem? Straks zei ik tegen iemand in het voorbijgaan, zo achterloos, hoe gaat het ermee? En toen zei hij, ja goed, wat moet ik anders zeggen? Als ik zeg niet goed, en dan voel je je verplicht om te gaan vragen, dan heb je maar geen tijd voor, want je ziet je vragen na te kijken, ja zo is het ook. We vragen zo achterloos, hoe gaat het ermee? Maar als je natuurlijk langer doorvraagt, met wie dan ook van u, komen er allemaal problemen. Ik zou wel eens iemand willen zien, misschien een heel jong iemand, weet je wel, die nog op school zit, wiens enige probleem met huiswerk is. Ja, dat misschien. Maar als je wat ouder bent, en je hebt een gezin, en je hebt werk, en goed, dan komen de problemen van het leven vol automatisch. Hoef je niks aan te doen. Hoe gaat het met u? Goed. Maar vraag niet te diep, want dan natuurlijk niet meer. We hebben allemaal die probleem. Ik zou haar zeggen, ja, hoe zal ik dat uitdrukken? Het is bijna alsof God ons niet waardig acht om moeite te verwerken als hij ons geen problemen geeft. Elke moeite, daarin mag je de hand van God zien. Elke moeite is een levensles. Elke moeite is een SO, schriftelijke overhoring. Is een repetitie, een proefwerk dat je in het leven moet maken. Als de kinderen het huis uitgaan, je blijft alleen over. Als er ziekte komt in je leven. Als je ineens je baan kwijt bent. Dat zijn proefwerken. Als je geloof wat waard is, dan blijkt dat uit het proefwerk. Aan een proefwerk blijkt wat de leerling al die tijd heeft gestudeerd. Wat erin zit. Het proefwerk stelt hem op de proef. Wij zijn in de school van God en daar blijf je in tot al word je ook 80 of 90 of 100. Je blijft in de school van God en tot op je hoge leeftijd zou je proefwerken moeten maken. Dat hoort bij de school. En die proefwerken blijkt niet hoe goed u bent. In de proefwerken blijkt hoe goed u uzelf aan God weet toe te vertrouwen. Wat God voor u betekent in de moeilijke omstandigheden van het leven. Dat komt in die proefwerken tot uitdrukking. Maar goed, ik moet het daar maar bij laten, want anders ga ik inderdaad, heb ik zo het gevoel, weer overnieuw beginnen. Maar, nou goed, ik moet het daarbij laten, ja, helaas. Je komt in de verleiding om er weer veel te veel over te zeggen, maar dan zou ik toch in te veel herhaling vervallen. Van christenen wordt vaak gezegd, en dat is ook dikwijls zo, dat de blijdschap van het geloof niet van hun gezicht af te lezen is. Prediker 7 vers 3, bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld. Prediker 8 vers 1, de wijsheid van een mens doet zijn aangezicht lichten, zodat de hardheid daarvan verandert. Deze twee versen lijken met elkaar in tegenspraak te zijn. Nee hoor. Want er staat in 8 vers 1 helemaal niet dat de wijze een blij gezicht heeft. Er staat, zijn aangezicht glanst. Maar dat is niet per se van blijdschap. We hebben dikwijls als christenen misschien wat overtrokken. In sommige enige kringen hebben ze daar ook wat meer mee te maken dan anderen. Elke kring heeft zijn eigen thermometer in dat opzicht. Ja? Je hebt kringen waar je per definitie een chagrijnig gezicht hoort te trekken. Een zwaar, somber, zwart gezicht. En andere, daar moet je stralen. Als het niet is, dan kom je meteen op je rug. Joh, jij straalt niet genoeg. Maar dat is natuurlijk allemaal maar buitenkant. Juist het mooie van die tekst in Prediker 7 is, bij een treurig gelaat is je met het hart goed gesteld. Laat ik het iets relativeren, wordt het duidelijker, want dat is toch de zin van dat vers. Droefheid zegt nog niet dat het met het hart slecht gesteld is. Droefheid en vrede kunnen goed samengaan. Droefheid en blijdschap niet. Ja, maar zelfs wat in zekere zin. Je kunt bedroefd zijn over de omstandigheden en je verblijden in God. In de Filippi-brief zien we hoe Paulus droefheid op droefheid had. En diezelfde Paulus zegt in elk hoofdstuk, verblijdt u in de Heer. Kan dat, zelfs dat kan dus eigenlijk in zekere zin tegelijkertijd. Alleen al daarom zijn die versen niet met elkaar in tegenspraak. Maar iemand kan de vrede van God in zijn hart hebben, ook al is zijn aangezicht terecht treurig vanwege de omstandigheden. Vrede is veel dieper dan blijdschap. Blijdschap kan zich naar buiten toe uiten, dat is ook normaal, dat geldt voor elke emotie. Heftige emoties uiten zich altijd naar buiten toe. Zo zit ons bestaan in elkaar. Maar in 8 vers 1 staat niet dat die wijze zo blij kijkt. Ik begrijp best hoe dat komt. Ik heb straks gezegd, zijn gezicht straalt. En wij hebben stralen van blijdschap. Je hebt nooit een uitdrukking stralen van droefheid. Heb je ooit wel eens iemand zien stralen van droefheid? Je straalt van blijdschap. Nou, dat moeten we even hier vergeten. Zijn gezicht straalt. Maar die glans hoeft niet per se een blijde glans te zijn. Dat is de glans van de wijsheid. Dat is moeilijk uit te leggen. Maar dat hoeft niet per se een oppervlakkige smile te zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. De glans van de wijsheid, kent u dat niet? Dat is een glans die ook op dat gezicht is, als de wijze bedroefd is. De wijze is gewoonlijk vaker bedroefd dan andere mensen namelijk. Ten eerste omdat hij meer lijdt aan het leven, lijdt met anderen, meer de ernst van de dingen voelt. De wijze is vaker bedroefd dan andere mensen die veel oppervlakkigere dingen nemen. Maar de glans van de wijsheid blijft op dat gezicht, ook in de droefheid. Dus maakt u niet de makkelijke fout dat het hier gaat over over blijdschap per se. De glans van de wijsheid is de glans die voorkomt. Ik heb u al eerder gezegd, ook bij vorige lezingen, de glans van de godsvrucht. Wijsheid is in dit boek eigenlijk godsvrucht. Dat is een goede vuistregel. Het is geen geleerdheid, het is godsvrucht. De wijze is degene die met God leeft. En dan wat hij van in zijn hart van God met zich omdraait, draagt, dat wordt op het gezicht af te lezen. Dat is de glans vanuit die innerlijke relatie met God, de gemeenschap met God, die naar buiten toe zijn weerschijn heeft. Mozes was 40 dagen in het gezelschap van God geweest en toen hij van de berg kwam straalde zijn aangezicht. Niet omdat hij een smile op zijn gezicht had, maar het was werkelijk de heerlijkheid van God die daarvan weerspiegeld werd. Nou, we komen er toch nog aardig doorheen. Nog 3 blaadjes althans. Zou u wat dieper in willen gaan op de waarom-vraag van Christus, namelijk mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zou het kunnen zijn dat Christus, hoewel hij de vraag stelde, het antwoord al wist, maar dan nog de vraag waarom stelde Christus deze waarom-vraag? De achtergrond van de vraag is natuurlijk, wat ik straks gezegd heb, dat al onze waarom-vragen voortkomen uit de innerlijke worsteling, onze onzekerheid, onze twijfel, vaak misschien zelfs wel ons ongeloof. Maar je mag natuurlijk niets dat generaliseren. Niet elke waarom-vraag is altijd zomaar ongeloof. De waarom-vragen van Psalm 44 zijn niet per se ongeloofvragen. De waarom-vragen van Jeremia zijn niet ongeloofvragen. De waarom-vragen zijn de vragen van een geprangd gemoed dat duidelijkheid wil. Dat in God gelooft en dat zeker weet dat de dingen bij God goed ondergebracht zijn, dat ze bij God goed uitbesteed zijn. Maar dat geplankt gemoed wil ook graag zelf begrijpen. Het hoeft niet per se een gebrek aan geloof te zijn. Waarom vragen van gelovigen hoeven niet altijd verkeerd te zijn, als er maar wel een antwoord op komt. En het waarom vraag van de Heer Jezus in het begin van Psalm 22, daar geeft Hij zelf het antwoord op. Waarom hebt gij mij verlaten? Letten we op, zelfs in die zinsnede zit het antwoord al. Want die zinsnede begint met het woord mijn God. Misschien zullen er straks in de hel heel veel mensen zijn die tegen God zullen zeggen, waarom hebt gij mij verlaten? Ik ben altijd zo fatsoenlijk geweest, ik gaf ieder het zijne, ik vastte 2 maal in de week, ik gaf 10e van al wat ik had, ik was niet zo slecht als die tollenaar. Waarom ben ik dan hier? Maar één ding zullen zulke mensen nooit kunnen zeggen in de hel. Mijn God. Ziet u, zelfs in die zin zit al een stukje van het antwoord. Hier was een mens die waarachtig kon zeggen, mijn God. De enige die het zelfs zo kon zeggen als hij. Daarom was hij de enige ook die met recht die vraag kon stellen. Als wij onze waarom vragen naar de hemel slingeren, dan zou altijd het antwoord van God kunnen komen, hoe hard het ook klinkt. Is het niet voor een belangrijk deel misschien toch op een of andere manier je eigen schuld? En als het jouw eigen schuld niet is, zijn dan de gevolgen, al die narigheden in je leven, dan toch niet indirect een gevolg van de zondeval, van de zonde in het leven, van de gebrokenheid van dit leven, zoals sommige mensen het graag uitdrukken? In zijn algemeenheid heeft het altijd met de zonde te maken. Maar hij had niets met de zonde te maken. Hij heeft de zonde niet gekend en de zonde niet gedaan en de zonde was niet in hem. Dat is een drievoudige getuigenis van de schrift. Hij was de enige die met recht kon vragen, waarom hebt gij mij verlaten? Hij kon het vragen. Maar hij gaf ook zelf het antwoord. Een paar versen verder in Psalm 22 komt het antwoord. Maar gij zijt heilig. En op het moment dat de Heer Jezus tot zonde gemaakt is, moet een heilig en rechtvaardig God zijn aangezicht afwenden van hem die daar zo met onze zonden was beladen. Daarom, hij wist het antwoord, precies zoals de vraagsteller hier zegt. Hij wist het antwoord, hij gaf het ook. Maar daar bleef het waarom wel, dat bange, dat vreselijke, dat verschrikkelijke waarom. De Heer Jezus heeft het werk immers toch niet zo achterloos, hoe moet ik het zeggen, zo volbracht alsof het langs hem heen ging, alsof het voor hem een niemendal was. Hij heeft het lijden toch tot in de diepste vezels van zijn bestaan ondervonden. Het was toch echt lijden, het was echt de verschrikking om van God verlaten te zijn. Daarom is beide op zijn plaats. Het waarom is volkomen terecht in zijn geval. Want wat hem persoonlijk betrof was er geen enkele reden dat God hem zou verlaten. Maar het andere kant was even terecht. God was heilig. En God moest de Heer Jezus verlaten op het moment dat de Heer Jezus tot zonde was gemaakt. Want God kan met de zonde geen verbinding hebben. Daarom moest hij zijn heilig aangezicht afwenden van de Heer Jezus toen deze tot zonde was gemaakt. Zijn misstanden in de praktische toestand in de gemeente, die blijven voortbestaan. Een gevolg van Gods doen of van mensen doen. Dit is weer een fraai voorbeeld van wat ik straks noemde, het enerzijds anderzijds. Je kunt die dingen nooit tegen elkaar uitspelen. Als ik met moeilijkheden te maken had in mijn plaatselijke gemeente, dan zou ik in de eerste plaats voor mezelf weten, en dat is het eerste stukje van het antwoord, dat Gods hand daarin is. Niet dat God de oorzaak direct van de moeilijkheden is. Wij zijn de oorzaak van die moeilijkheden, van die tegenstellingen, van die problemen. Maar Gods hand is erin. Ik kan nooit om de vraag heen, ook al ben ik zelf het slachtoffer van die moeilijkheden, ik kan nooit om de vraag heen, wat heeft God mij daarmee te zeggen? En die vraag is veel belangrijker dan de vraag, hoe kunnen die moeilijkheden zo gauw mogelijk worden opgelost? Die vraag is, in welk opzicht zijn deze moeilijkheden een proefwerk dat God mij opgeeft, mij als zijnde een leerling in zijn school. Daarom is Gods doen daarin aanwezig. Maar ook mensen doen. Tegelijkertijd, als er zulke moeilijkheden zijn, hebben we te maken met mensen die verantwoordelijk zijn daarvoor. Wie zijn die mensen allemaal? Dat weet ik niet, maar van één weet ik het wel. Dat ben ik. Als ik in moeilijkheden terechtkom, is het nog nooit gebeurd dat iemand die betrokken was in die moeilijkheden daar zelf part nog deel aan had. Moeilijkheden blijven vaak voortbestaan doordat men wacht op de anderen die de moeilijkheden hebben opgelost, moeten oplossen. Die de moeilijkheden zijn begonnen naar ons gevoel. Die misschien wel 90% van de verantwoordelijkheid voor die moeilijkheden dragen. En zolang we op elkaar blijven zitten te wachten, waarbij beide partijen denken dat de andere partij 90% van de schuld heeft, gebeurt er niets. Wat ik aan die moeilijkheden kan doen is, ten eerste, mij afvragen wat heeft God mij hiermee te zeggen. En de tweede hangt daar direct mee samen. Ten tweede, wat kan ik doen van mijn kant om die moeilijkheden op te lossen? En wat ik kan doen, dat heeft altijd te maken met belijdenis, met inkeer, met berouw. En dan mag ik het verder aan God overlaten wat hij daarmee gaat doen. Wij zijn altijd aan het berekenen. Als ik van mijn kant ga belijden, zullen die anderen misschien zeggen, nou dat is dan mooi, hij heeft beleden, zie je wel dat hij toegeeft dat hij schuldig is. En dat willen we natuurlijk niet. Want we willen wel belijden, maar we zijn en blijven ervan overtuigd dat de andere kant veel meer schuld heeft. En daarom blijven zo ontzettend veel moeilijkheden bestaan. Daarom blijven zo ontzettend veel huwelijken die diepe kloof behouden. Omdat men op die manier niet tot elkaar kan komen. Men wil niet buigen voor die ander. Want men is bang dat het barsten wordt. Dat men dan het onderspit zal delven. En dat er dan helemaal niks meer in de melk te brokkelen is. En zo is het met moeilijkheden in gemeenten. Zo is het met moeilijkheden tussen mensen onderling. Totdat we gaan leren van hem die zachtmoedig en nederig van hart was. Ik heb nog één vraag, dus daarbij valt buiten het onderwerp, dus alleen als er tijd voor is. En die is er niet. Het spijt me maar. Het is een hele lange vraag, namelijk ook nog met een heel lang antwoord. Nee, dat kan niet. Piet, als de persoon er niet van kan slapen van een antwoord, maar zo zit die vraag eigenlijk niet in elkaar, dan mag die straks in het zweetkamertje komen.
Goed, en...